Ik groet jullie in Jezus' wonderbare naam, want ik wil om te beginnen het woord openen. We gaan wel een beetje spitten vanmorgen, wie mee wil spitten. Maar ik wil het woord openen te beginnen bij Psalm 85. En dan wil ik een paar versen met u lezen. En onze broer Christie heeft vorige week gesproken dat hij nog gelooft in opwekking. En dat geloof dat delen we met hem. Maar ik heb me ook afgevraagd van de Heere, waarom is die herleving er nog niet? En ergens zegt de profeet van hoe lang roepen wij om hulp? En de Heer u antwoordt niet. En hier in Psalm 85, vers 7, zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt. Toon ons uw goedertierenheid, Heere. Geef ons uw heil. En zo bidden wij al heel lang voor herleving, bidden wij al heel lang voor opwekking. En ik wil vanmorgen met jullie eens kijken hoe dat het komt dat onze gebeden nog niet verhoord zijn of worden tot heden toe. Niet in die mate waarin wij daarna verlangen. Want ons land heeft herleving nodig. De gemeente van Jezus heeft herleving nodig. Misschien in ons persoonlijk leven. En het trof me vanmorgen in dat lied 922. Dat de Heer Jezus niet alleen voor ons bidt, maar ook heel persoonlijk voor jou bidt. Voor u, voor mij. En hij leeft om altijd voor ons te bidden, zegt Hebreeën 7, vers 25. En hoe is dat met ons gebedsleven? En daar wil ik vanmorgen eens naar gaan kijken samen met jullie. Naar eventuele hindernissen die er kunnen zijn ten opzichte van de verhoring van onze gebeden. En het eerste vinden we in Psalm 66. Psalm 66, vers 18. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Dus het is heel duidelijk dat het te maken heeft met ons hart. Dat het te maken heeft met onze motivatie. En heel kort door de bocht gezegd, daar komen we denk ik nog wel verder op terug vandaag, is elke vorm van zelfzucht is onrecht. Elke vorm van zelfzucht is zonde. Wij die leven in de Nieuwtestamentische tijd, die weten dat wij wederom geboren zijn door de Heilige Geest, moeten het kruis ten volle aanvaarden voor ons leven. En dat betekent dat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die voor ons gekruisigd is en opgewekt. Dat betekent dus ook dat wij bidden voor hem. Dat al wat wij doen met woord of werk, zoals Paulus ons dat leert, dat wij dat doen voor en in de naam van de Heer Jezus Christus. Tot lof en eer van God. En lieve broeders en zussen, dat gaat heel diep. En ik denk dat we dat allemaal mogen ervaren in ons leven. Dat je telkens merkt hoe ver dat doorgetrokken is in die oude Adamsnatuur, dat zelfleven. En we gaan er vanmorgen proberen met elkaar iets meer zicht op te krijgen, opdat we verder gereinigd en geheiligd zullen worden. Niet alleen door het kostbare bloed van het lam, maar ook door het waterbad van het woord. En dat de Heer onze diepste motieven ook in het licht wil brengen. Zodat we zodanig kunnen bidden dat Hij ons ook kan verhoren. Want het is Gods verlangen natuurlijk om onze gebeden te verhoren. Daar roept Hij ons ook toe op. En zoals ook de Heer Jezus zegt, bid en je zult ontvangen. Zoek en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Als er iets is wat God verlangt, is natuurlijk om de mensen te zegenen. Als er iets is wat hij verlangt, is dat zielen tot erkentenis van de waarheid komen. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. De Heere wil natuurlijk niet dat ons land eruit ziet zoals het er nu uitziet. En de Heere wil natuurlijk niet dat de gemeente eruit ziet zoals het er nu uitziet in grote delen. Ook in ons land en daarom is er herleving nodig. En wat is herleving? Alleen maar één ding eigenlijk, terugkeren naar God. Terugkeren naar de Vader, naar de Schepper, naar de Vader van onze Heer Jezus Christus. En hier zegt de psalmist, had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Voorwaar God heeft naar mij geluisterd. Dus dat is blijkbaar mogelijk voor de psalmist, maar ook voor ons. En als de Heere niet naar ons luistert, dan mogen we ook vragen, Heer, is er misschien een schadelijke weg in mij? Psalm 139, is er een heilloze weg in mij? Heer, is mijn hart zuiver? Denk aan 2 Timotheüs 2, van, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En dat wil niet zeggen, dat heb ik wel eens meer gezegd, u moet geen ongezonde zelfintrospectie toepassen, maar aan de Heere vragen. Heere, schijn met het licht van uw Heilige Geest in mijn hart en laat mij mijn motieven zien. Waarom bid ik voor deze zaak? En waarom wil ik, Heere, dat u naar mij luistert? Waarom wilt u, Heere, dat u mijn gebed verhoort? En ieder van ons mag daar gewoon heel eenvoudig aan de Heere vragen om licht op ons pad, om licht in ons hart. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewezen. En zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden. Hier zie je al iets van die oprechtheid van deze bidder. Hier zie je al dat hij God de eer geeft. En hoe vaak kom je dat ook niet tegen als ze dan de Heer een gebed verhoord heeft. Dat je dan hoort, ja wij hebben ervoor gebeden en daarom is het gebeurd. Maar het gaat er niet om of dat wij ervoor gebeden hebben. Of dat we er hard voor gebeden hebben, of lang voor gebeden hebben, of intens voor gebeden hebben. Het gaat erom dat God de eer ontvangt. Daar gaat het erom. Als God ons gebed verhoort, dan ontvangt Hij de eer. En dat moet onze motivatie zijn. De eer van God. En de zegen van God. En het leven, het herleven, dat de Heer weer in ons midden kan zijn. Dat alles zal gebeuren naar zijn wil. Dat moet ons diepste verlangen zijn, niet alleen dat de Heer ons verlost van bepaalde problemen of wat het ook zijn mag. Onrecht. Dus er mag geen vorm van onrecht zijn in ons hart. Geen enkele vorm van onoprechte motieven. En nogmaals, elke vorm van zelfzucht als het gaat om uw eer. Als het gaat om uw verlangen. Als je graag goed wilt preken om de eer te ontvangen. Als je mooi wilt bidden dat de mensen zeggen, wat kan hij toch bidden? Allemaal eer voor uzelf. En dan gaat God uw gebed niet verhoren. Dan gaat God onze prediking niet zegenen. Bitterheid. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Matthäus 6. Bitterheid. Onvergevingsgezindheid. Komt helaas ook voor. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Laten we eens kijken naar het gebed des Heeren zoals het erboven staat. Matthäus 6 vers 9. Als de discipelen aan de Heer Jezus vragen of dat hij hen wil leren bidden. En dan staat er natuurlijk boven geen omhaal van woorden enzovoort. Maar dan in vers 9 gaat de Heer Jezus verder hoe het wel moet. En dan zegt hij, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Dus het gebed begint met de Vader. De aandacht is gericht op de Vader. De aandacht is niet gericht op uw nood. Aandacht is niet gericht op de nood van uw broeder, van uw zuster, van degene die nog ongelovig zijn, maar de aandacht is gericht op de hemelse Vader. Wij moeten ons ervan bewust zijn tot wie wij spreken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Bid ook niet tot de Vader die in uw hart is, hoewel dat geweldig is, maar onze Vader die in de hemelen zijt. En dan zie je wat de Heer Jezus hier als eerste ons leert. Uw naam wordt geheiligd. Dus het gaat om de naam van God. Het gaat om de naam van de Vader, van de Heer Jezus, dat moet ons diepste motief zijn. Dat moet ons verlangen zijn. Daar moeten we op gericht zijn. En dat kan natuurlijk niet als daar nog zelfleven in ons leeft. Als we niet aanvaard hebben dat we met Christus gekruisigd zijn. Dan moeten we de Heere bidden, Heere, verlos me van mezelf. En dat doet de Heere Jezus ook. Net als bij Paulus, dat hij zegt, niet met mij, niet, maar Christus leeft in mij. Dat geldt niet alleen voor Paulus, maar dat geldt voor elke waarachtige gelovige die gelooft dat hij wederom geboren is. Van boven, door het woord van God en door de Heilige Geest. Dan wil de Heer ons zo maken. Hij wil ons heiligen, hij wil ons reinigen. Hij wil ons een zuiver hart geven. Daarvoor is Jezus gekomen om ons te verlossen van onszelf. Niet alleen van de zonde, de macht van de zonde en van het kwaad, maar van die oude Adam. Verlossen van onszelf, van onze eigen drijf, van onze eigen gedachten en onze eigen wil. Kijk maar wat Jezus verder zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dus niet onze wil, maar zijn wil. Die volmaakte wil van God die oprecht is, die volkomen is, die zuiver is, die heilig is en goed. Die wil van God, die moet geschieden. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. En als de Heer Jezus ons nou zo leert bidden, dan is dat ook een gebed naar de wil van God, dat mogen we toch weten. En als we dan zo bidden, zoals Jezus dat ons ook leert, dan zal dat natuurlijk onherroepelijk in vervulling gaan. Daar is geen enkele twijfel aan Gods woord. Je merkt zo vaak ook bij mensen, als de verhoring van de gebeden niet geschiet of niet gebeurt op de tijd waarop de mensen gerekend hebben of wat dan ook, dat ze daar gaan twijfelen aan het woord van God. Maar wij moeten niet twijfelen aan God. Wij moeten niet twijfelen aan zijn woord. Wij moeten onszelf onderzoeken of dat elke belofte die God gegeven heeft, of dat wij voldaan hebben aan de voorwaarden. Want er zijn geen beloften in de Bijbel waar geen voorwaarden aan vooraf gaan. Elke belofte van God die is gestoeld op de voorwaarden. En als God dan, als het ware, aan de beurt is geweest in die eerste verse, dan gaat Jezus naar onszelf. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is ook wat we gelezen hebben in Psalm 85. Geef ons herleving. Geef ons dat. Die psalmist die bidt heel vrijmoedig. En dan staat hier in vers 12, vergeef ik onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Nou, en dan slaan we even over, dan gaan we naar vers 14, want we hadden het over bitterheid, over onvergevingsgezindheid. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Dat is een voorwaarde. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus dan kun je als het ware, we zeggen wel eens bidden tot hij in ons weegt, maar dan kan de Heer onze gebeden niet verhoren. Vergevingsgezindheid is iets wat de Heer van ons vraagt. En soms gaat dat zo geniepig, soms gaat dat zo diep. Dan zegt een broeder, ja, ik heb hem vergeven en ik bid voor hem. En als we dan vragen, maar heb je ook nog contact met hem? Nee, ik kan liever een blokje om. Dan is daar ergens in dat hart, want dat hart, dat oude hart kan heel erg listig zijn. Dat kan ons voor de gek houden. En daarom moeten we dat nieuwe hart hebben, wat de Heer kan besnijden. En dat we die dingen zuiver zien. En soms heb je elkaar nodig, als broeders ook, om die dingen zuiver te zien. En dan moet die bitterheid moet uit het hart weggedaan worden. Als die bitterheid, die onvergevingsgezindheid niet weggedaan wordt, dan kunt u blijven leven. U kunt blijven bidden, u kunt misschien zelf blijven preken, maar de kracht gaat eruit. Want God gaat uw gebeden, God gaat mijn gebeden of onze gebeden niet verhoren als wij onrecht beogen in ons hart, als wij onvergevingsgezind zijn, als wij wel verlangen dat Jezus onze zonden vergeeft en dan weer verder met ons trekt en dat wij ook bidden voor de vergeving van de zonden van onze broeder, maar we willen niet meer verder met hem optrekken. Dan gaan wij een weg die zelf gekozen is. Dan gaan wij niet de weg van Jezus. Dan is het niet zo dat Jezus in ons leeft, dan zitten wij ook nog een klein stukje in het zelfleven. En dan gaan wij zelf bepalen wat we willen en wat we niet kunnen doen. Maar de bedoeling van de Heer is, laten we even opzoeken, 2 Korinthe 5. De bedoeling van de Heer is dat wij niet meer voor onszelf leven. Dat kan toch ook immers niet, lieve broeders, zusters, als we met Christus gekruisigd zijn. Hoe kan een gekruisigde nou nog leven? Hoe kan een gekruisigde nou nog voor zichzelf leven? Dat is onmogelijk. En Paulus die legt het zo schitterend uit in 2 Korinthe 5. Want de liefde van Christus dringt ons, vers 14. Die tot dit oordeel, tot het inzicht gekomen zijn. Als één, dat is de Heer Jezus, voor alle gestorven is. Dan zijn zij alle gestorven. Dan hebben wij deel gekregen door het geloof aan de dood. Ook aan de opstanding natuurlijk, aan de dood en de opstanding van Christus. Zoals we dat vaak gehoord en gelezen hebben vanuit Romeinen 6. En dit is dus logisch, als wij alle gestorven zijn aan onze eigen ik. Aan onze eigen motieven. Aan onze eigen verlangens. Aan onze eigen wil, dat het moet gaan zoals wij vinden dat het moet gaan. Als wij vinden dat het moet gaan zoals wij dat voor ogen hebben, bijvoorbeeld als vader in ons gezin, als man in ons gezin, als moeder over onze kinderen, dat onze kinderen het moeten doen zoals wij vinden dat ze het moeten doen, dan zit u nog in dat zelfleven. Dat wil niet zeggen dat kinderen niet opgevoed moeten worden, natuurlijk, dat ze gehoorzaam moeten zijn, natuurlijk, maar ze moeten vooral opgevoed worden in de vreze des Heren. Ze moeten vooral opgevoed worden voor de Heren. En niet voor u, dat die kinderen meegaand zijn geworden en dat ze goed luisteren, enzovoort, enzovoort. En dat kan zo ver gaan dat je ook bidt dat je kinderen toch echt de Heren leren kennen, want dat wordt het zo fijn voor u. Als je man onbekeerd is, dat je bidt voor je man dat hij tot bekering komt. Want Heren, dan kunnen we toch samen verder trekken. Dan kunnen we toch samen naar de dienst. En dan kunnen we samen. Maar u denkt nog helemaal niet aan de Heer van God. U bent nog in uw eigen bubbel als het ware. Broeders, zussen, dat gaat zo diep. U moet de eer, wij moeten de eer van God zoeken. Want uw man die ook onbekeerd is, die is door God geschapen. En het is de bedoeling dat die man gaat leven voor God. Die kinderen van u, die zijn door God geschapen. Ook mijn kinderen, en die moeten gaan leven voor de Heere God. En is het niet heerlijk voor ouders als hun kinderen God vrezen? Zijn ja, geweldig, mag je zeker van genieten. Maar ten diepste gaat het erom dat ze de Heere de dienen. Ten diepste gaat het nog verder. Want we willen natuurlijk niet dat onze kinderen naar de hel gaan. Maar ten diepste gaat het erom dat ze Godvrezend zullen worden. Dat ze de werken zullen doen die God voor hen bereid heeft. Dat ze tot zegen zullen zijn. In het plan van God. Dan mogen ze vrucht dragen voor de Heren. En dan zullen ze veel vrucht mogen dragen voor de Heren. En dan zullen ook door hen mensen gezegend gaan worden. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods plan. Dat is Gods wil waar Jezus over spreekt. In Matteüs 6. Want de liefde, vers 14, de liefde van Christus dringt ons. Lieve broeders, zusters, het is niet uw liefde. Het is niet mijn liefde, want dan komen we tekort. Het is, wij kunnen nooit voldoen aan die eis die God stelt. Dat kon alleen Christus. En vandaag kan alleen Christus in u en in mij voldoen aan de eis van God. Aan de wet van God, om in zuiverheid te bidden. Om zo te bidden. Zoals God dat bedoelt, om zo te bidden dat God ons kan verhoren. En daarom spreekt Paulus er ook over in Romeinen 8. Dat wij niet weten wat we moeten bidden naar behoren. Het zou misschien uw vroomheid kunnen strelen. Wij moeten bidden door de Heilige Geest. En dat is wat Paulus zegt, de Heilige Geest komt ons te hulp. En u en ik, als we tot geloof gekomen zijn, dan heeft u de Geest van Christus ontvangen. Dat is de Heilige Geest. En die Geest van Christus, dat is de gezindheid van Jezus. En die kan zuiver bidden. Maar u, ik, wij moeten opzij. Elke vorm van vlees, elke vorm van eigenrechtigheid. Elke vorm van bedweterigheid. Elke vorm van je eigen verlangen. En van je eigen gedachten. Het gaat om Christus. Christus moet gestalte krijgen in u. In mij. In het midden van de gemeente. Daar is het God om te doen. En dan zal zijn heerlijkheid op ons neerdalen. Dan zal er een leving zijn. Dan zal er opwekking zijn. Dan zult u diepe, diepe vrede kennen van God. Maar dan zullen ook de zondaren overtuigd worden. Kijk hier, 2 Korinthe 5. Hij, Christus, is voor alle gestorven. Hij had alles voor u over. Alles. De smaad, de hoon, de spot, de verachting. Hij kwam om te dienen. Hij was geen dienstknecht, hij was de zoon van God. Maar hij koos de weg van de slaaf. Hij koos de weg om te dienen. En zo zegt de schrift ook. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Niet als anderen u vernederen. Maar als u er zelf voor kiest om de onderste weg te gaan. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld verzoening. Of gebrek aan vergevingsgezindheid. Ga die weg die Christus gegaan is. En dan staat het hier. Dat is het evangelie van Jezus. Omdat zij die leven. Dat geldt ook voor ons. Opdat wij die leven niet meer voor onszelf zouden leven. We zijn van de week getuige geweest van een huwelijk. Aria heeft er wat over verteld. Als je man voor jezelf wil leven en je gezin, dan krijg je geen goed huwelijk. En als je als vrouw voor jezelf wil leven in het huwelijk, krijg je geen goed huwelijk. Wanneer krijg je goed huwelijk? Als je niet meer voor jezelf leeft. Maar dat je die vrouw gaat liefhebben. Als je je man gaat liefhebben, zoals God het bedoeld heeft. En als je niet meer voor jezelf leeft, maar leeft om voor elkaar te dienen. Om elkaar te helpen, om elkaar op te bouwen. Niet meer voor zichzelf zouden leven. En dat is ook in het gebed, lieve broeders en zusters. Dat is ook in het gebed. Als wij in dat gebed voor onszelf leven, dan gaat het niet goed komen. Maar wij moeten leven voor hem. Als wij nou voor hem leven, dan bidden we toch ook voor hem. Als wij nou voor hem leven, dan gaan we toch ook zijn eer zoeken. Dan gaan we toch denken aan het belang van Christus, het belang van de Vader, het belang van God en aan het belang van die ander. Dan ga je toch niet voor jezelf leven. Dan ga je toch niet denken, ik heb er geen zin in om mezelf te verzoenen met mijn broeder. Ik heb er geen zin in om hem te vergeven. Ik heb er geen zin in om hem te ontvangen. Nou, als hij belt, dan leg ik hem maar op. Dan neem ik hem niet op. Ik heb nou even geen tijd. Nee, dan gaan we denken, Heere Jezus, wat zou u doen? En Heere Jezus, wat is in het belang van die broeders? Heere Jezus, wat is in het belang van die zuster? Heere, wat is in het belang van die ongelovigen? Heere, wat is in het belang van mijn man, van mijn vrouw, van mijn kinderen? Dat is wat de Heere bedoelt, zoals Jezus kwam om te dienen. Niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem, voor Jezus. Die voor hen, voor u, voor mij, gestorven en opgewekt is. Dat is de kern van het christelijk leven. En als dat, die dood van Christus volkomen in ons doorwerkt, dan kan ook dat leven plaats krijgen. Dat leven wat goed is, wat heilig is, wat zuiver is. Een ander iets wat ons kan tegenhouden. Laten we eens even gaan naar Jacobus. Ongeloof. Jacobus is er heel duidelijk over. Ongeloof. En ik weet niet of u daar nog wel eens last van hebt. Wij kennen dat wel. Als je gaat bidden dat er een soort kracht komt die je tegen wil houden. Een soort twijfel. Een soort ongeloof. Of dat je niet begrijpt hoe God het kan doen. Hoe kan God dat nou doen? Hoe kan God iemand nou wederom geboren doen worden? Hoe kan God nou iemand overtuigen van zonde? Hoe kan God er nou voor zorgen dat dit of dat gebeurt of opgelost wordt? Kijk wat Jacobus zegt. In hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Maar laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Ik weet het nog goed en ik heb het al wel eens vaker verteld hoe ik hier in een les kreeg van de Heere. Ik zat in zware, zakelijke en moeilijke omstandigheden en bidden. En ik zeg, Heer, ik bid allemaal om, maar het komt niet. En er kwam heel duidelijk deze tekst in mijn hart. Je moet er in het geloof om vragen. Toen zei ik, Heer, hoe doe ik dat nou? En toen werd me duidelijk, als ik er in geloof om vraag, dan laat ik dat bij de Heer. Maar ik was natuurlijk een workaholic. Ik was gewend natuurlijk jarenlang om zelf de problemen op te lossen. En toen moest ik leren dat ik de Heer meer moest vertrouwen als mijzelf. Meer vertrouwen in de oplossingen van de Heer als in mijn eigen oplossingen. En toen kwam ik tot ontdekking. Zeg ik, Heer, met mijn verstand begrijp ik het. Want u bent natuurlijk veel wijzer en beter dan ik, enzovoort, enzovoort. Heel verhaal, ik zeg maar, van binnen wil dat niet mee. Ik ben gewend om het zelf te doen. Zeg ik, Heer, wilt u dat dan maar veranderen? Dat zelfleven, dat moet eruit. En gelukkig kan de Heer dat. Hij kan ons verlossen. Hij kan ons kneden, hij kan ons vormen. Hij kan ons ook opereren als het nodig is. En de Heer haalt er dat uit, dat we in geloof vragen. En niet twijfelen. Anders kun je blijven bidden. Maar de Heer kan het niet verhoren. We moeten er in geloof om vragen. Dat ons, de Heer ons gebed gaat verhoren. Als ik nou denk in Johannes 7 vers 38. Mijn vrouw had er vorige week nog over. Als wij geloven in Jezus zoals de schrift zegt. Zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Nou is die stromen van levend water niet uit ons binnenste vloeien. Dan zit er blijkbaar aan onze kant iets wat nog niet is. Ja, nog niet voldoende voldoet aan de voorwaarden die de Heer stelt. En dan moeten we terug op onze knieën en dan zeggen, Heere, laat het me zien. Heere, waarom vloeien die stromen van levend water nog niet uit ons binnenste? De Heer spreekt van rivieren vol. En als daar misschien het verlangen is dat de Heer die rivieren vol door u laat gaan, dan is daar misschien nog een vals motief, niet helemaal zuiver, want als die stromen van levend water uit u vloeien, uit uw binnenste vloeien, dan is dat voor de wereld rondom u heen, of voor uw broeders, of voor uw zusters, of voor de kinderen, voor wie het ook zijn mag, of voor degene die de Heere nog niet kennen, maar bovenal tot eer van God. Als God onze gebeden verhoort, krijgt Hij toch de eer. Dan doet Hij toch die bovennatuurlijke dingen, dan doet Hij toch die dingen die Hij belooft in zijn woord. En daarom moeten we altijd daar op gericht zijn. En zou God nou zo zijn dat hij in de Bijbel zegt, als Jezus zegt, wie bidt ontvangt, zou God dat dan niet menen? Als hij nou zegt, de Heer Jezus in Lucas 11, vers 13, als jullie die slecht zijn, je kinderen goede gaven en weten geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zitten u de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Denkt u dat Jezus dat niet zou menen? Dat meent hij toch. En de Vader en de Zoon zijn één. God is toch serieus? Hij geeft ons toch dat woord als er licht op ons pad. Hij geeft dat ons toch. Zodat we weten wat zijn wil is, wat zijn verlangen is. En als dat op een of andere manier niet gebeurt, dan de Heer spreekt tot ons van je moet volharden. Prima, dan moeten we volharden, want dan weten we dat God ermee bezig is. Maar wij moeten, broeders en zusters, onszelf onderzoeken en dan zeggen, Heere, zit daar ergens bij mij een verkeerd motief? Kijk maar Jacobus 4, een klein stukje verder. Jacobus 4, vers 2 en 3. Gaat het over conflicten in uw midden. Vers 1. Vloeien ze niet hieruit voort uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Maar dan 2. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen, beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. Dus misschien hebben we gekeken naar iemand die het beter gaat, die meer gezegend wordt. Misschien dat hij rijker is of gezegend wordt door zijn kinderen of hoe het ook zijn mag. Maar u benijdt anderen, u beijvert u om dingen te bemachtigen. Ja, dan hoeven we niet te bidden, dan moeten we ons eerst bekeren. Dat is wat de Bijbel ons vraagt. U kunt ze niet krijgen, u voert ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Dat is een reden. Ontvangen niet omdat we niet bidden. Of, vers 3, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Heer, als u nou dat of dat bij mijn man is veranderd, dat zou ik zo geweldig fijn vinden. Maar waarschijnlijk wil de Heer eerst dat u zelf verandert. Als vrouw, of andersom. Meestal is dat de weg van de Heer. Dat u verandert, en daarna kan de Heer uw man veranderen. Dat u verandert, daarna kan de Heer uw vrouw veranderen. Dat u verandert, daarna kan de Heer uw kinderen veranderen. Wij zijn het kanaal waardoor de Heer kan werken. En hij stuurt vaak dingen op ons pad, ook moeilijkheden op ons pad, zodat we hem gaan zoeken. En uiteindelijk werkt dat allemaal mee om onze heiligheid uit te werken. Dus broeders, zusters, Paulus geeft ons heel eenvoudig weer in Gods woord hoe het wel moet. Dus niet alleen hoe het niet moet, maar ook gelukkig hoe het wel moet. Als je dat bijvoorbeeld ziet in 1 Korinther 10 vers 31... Dan zegt Paulus, of u dus eet of drinkt, dat zijn toch wel hele aardse dingen, toch, of niet? Dat is helemaal niet hemels, dat is helemaal niet geestelijk. Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, of in de tuin werkt, dat doen sommigen van ons ook wel eens, of waar dan ook, of voor je baas, of waar je ook zijn mag. Of u dus eet of drinkt, of iets anders, doe alles tot eer van God. Dat moet ons motief zijn. Dat moet onze motivatie zijn. Nou, we weten denk ik allemaal, als we tot geloof komen, dat ons hart daar helemaal niet op gericht is. Dan zijn we er ver vanaf. Maar dat is natuurlijk wat de Heer wil doen. Hij wil het woord praktisch maken in ons leven. Hij wil het woord, wat Jezus is, gestalte geven in ons leven. En daar is God mee bezig. Ik heb al gezegd, niemand van ons kan voldoen aan die eis van de wet die God stelt. Maar Christus is gekomen om dat in ons juist te doen. Zoals hij natuurlijk dat zelf gedaan heeft in zijn eigen lichaam om de eis van God te vervullen. Zo wil hij dat ook vandaag doen in zijn kinderen. Want het is Gods verlangen dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. Aan het beeld van Jezus. En als Jezus kwam om te heersen, nou dat deed hij, hè, over de zee en over de boze geesten, dan mogen wij daar ook over heersen. En als Jezus kwam om te dienen, dan mogen wij ook dienen. En hoe deed de Heer Jezus dat? We kennen denk ik allemaal de schriften, als mogen we dat lezen in alle evangelieën, hoe de Heer Jezus ook rondging om te dienen, ook om te genezen. Dan mogen we dan ook nog verlangen dat we dezelfde dingen mogen doen die de Heer Jezus ook gedaan heeft. En daarom zegt Jesaja 59, dat die kennen we denk ik allemaal, dat de hand van de Heer niet te kort is om te verlossen. En zijn oor is niet toegestopt. Zijn oor is niet dicht. Daniel die bidt op een gegeven moment en zegt, Heere, neig uw oor. Met andere woorden, Heere, buig u naar mij over. En Heere, hoor naar mijn gebed. Hoor naar mijn smeking. En we weten dat de Heere dat gedaan heeft, ook bij Daniel. Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Nou weten we, lieve broeders en zussen, dat de Heer Jezus voor ons bidt. Ik heb het straks al gezegd. Hij leeft om voor ons te bidden. Hij leeft om voor ons te pleiten. En elke zonde die wij voor hem belijden, die wil hij ons vergeven. Gelukkig wel. Dus wij hoeven hier niet in te blijven zitten. Wij weten als we Christus kennen dat we verzoend zijn met God. Dat we verzoend zijn door de Vader. Maar de kracht van Jezus bloed doet niet alleen vergeving, maar de kracht van Jezus bloed doet ook ons reinigen. En de bloed van de Heer Jezus, we weten dat het 1 Johannes 5 vers 8 is verbonden met de Heilige Geest. En is verbonden met het water van onze doop om ons te reinigen, om ons te heiligen. Dus het waterbad van het woord reinigt ons en het bloed reinigt ons. En de Heer gebruikt ons soms ook voor elkaar om te reinigen, zodat wij komen tot dat hemelse leven. Straks, nee, reeds hier en nu, wil de Heer dat we heilig zijn. Wil de Heer dat we rein zijn. En je kunt er verschrikkelijk hard aan werken, maar we zullen niet voorkomen, denk ik, tenzij we hem daarvoor vertrouwen. De Heer Jezus Christus die woning gemaakt heeft in ons hart. En als hij met ons praat, en hij wil ons helpen, hij moet ons ook helpen, met eerbied gesproken. Want daar komen we er niet van af. Maar de kracht van het kruis, dat verlost ons van onszelf. Dat verlost ons van die oude natuur. Elke vorm van zonde. Ik zal ook een voorbeeld geven, misschien nog een paar in het Nieuwe Testament. Elke vorm van zonde, die je ook in de praktijk tegenkomt, misschien wel in uw eigen leven, maar misschien ook bij anderen, dan kunt u daar anderen ook mee helpen. Als er een man is die je voortdurend bidt, dan zijn gebeden worden niet verhoord, lees dan 1 Petrus 3 vers 7. Misschien denkt u wel, het is een vrome man, hij bidt zoveel. Maar als de gebeden niet verhoord worden, dan kan daar een verhindering zijn. Dan kan er een belemmering zijn. Evenzo mannen. 1 Petrus 3 vers 7. En dat geldt ook voor de vrouwen. Ik geloof dat we deze tekst ook andersom mogen lezen. Ook voor de vrouwen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. En geef de vrouw als de zwakker haar eer. En dat bedoel ik niet dat de vrouw de man als zwakker moet beschouwen. Maar het gaat om de verhouding. Om de houding van de vrouw naar de man. Die onderdanig moet zijn, zoals Efeze 5 ons dat geeft, haar man hoog moet achten. Woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als het zwakker haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. En kijk wat hier staat, heel letterlijk. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als wij niet gehoorzaam zijn aan het woord van God. Als wij onze vrouw, mannen, als wij onze vrouw niet behandelen zoals de Heer daarvan ons vraagt. Dan is hier een gebedsbelemmering voor uw gebeden. En ik heb dat in de praktijk ook meegemaakt. En ook gezien mensen ontzettend aan bidden waren. Bijvoorbeeld voor werk en er kwam geen werk. Totdat die man hier zich van bekeerde en zijn vrouw ging behandelen zoals de Heer daarvan aan vraagt. Want misschien, als u een kritische blik hebt, ziet u misschien wel iets in uw vrouw waarvan u denkt, nou, dat zou ik wel graag anders willen zien. Of dit is niet helemaal juist, of dit is niet helemaal goed, of weet ik van wat. Maar u bent niet geroepen om kritiek op uw vrouw te hebben. U bent ook niet geroepen om recht te maken, recht te noemen wat krom is. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat u met begrip bij uw vrouw moet wonen. En dat u uw vrouw moet behandelen zoals God wil dat u uw vrouw behandelt. En als u uw kinderen niet behandelt zoals God wil dat u uw kinderen behandelt, zal de Heer uw gebeden belemmeren. Een vrouw, als u uw man niet behandelt zoals God wil dat u uw man behandelt, dan zullen uw gebeden belemmerd worden. En als u me niet gelooft, geloof dan het woord van God en anders doe gewoon boekhouden. Kijk bij uzelf waar u voor bidt. Kijk bij uzelf waar u al langere tijd voor bidt. En dan zult u tot ontdekking komen als dit niet in orde is, dat het één van de verhinderingen kan zijn. Vele redenen zijn er nog. Maar ik wil het niet te lang maken vandaag. Ezekiel 14 spreekt over de afgoden in het hart. Wij kijken vaak naar de afgoden, dat er geen Boeddha staat en dat er geen andere iconen in huis hangen, enzovoort, enzovoort. En dat is ook goed. Ons huis moet daar schoon van zijn. Maar hoe gaat het met de afgoden in uw hart? Misschien is uw man uw afgod. Misschien uw vrouw, misschien uw kinderen. Tegenwoordig zie je dat ook wel eens, dat mensen op oudere leeftijd nog kinderen krijgen en dan zijn die kinderen zo gewenst dat die kinderen eigenlijk koning zijn in het huis. En gaan bepalen hoe pa en ma leven. Lieve broeders en zusters, dan hebt u een afgod in uw hart. Als de kinderen afgod zijn in uw hart, de kinderen belangrijker zijn dan God, dan is dat een afgod. Als uw man belangrijker is dan God. Mijn vrouw kwam eerder tot geloof als ik. En toen zei ze tegen mij, je hebt altijd de eerste plaats gehad en nu krijg je de tweede plaats. Maar die is beter dan vroeger de eerste. En zo hoort het te zijn. God op nummer 1. In heel ons leven. In heel ons zijn. In al onze motieven. En als wij water bij de wijn doen. Als wij Gods woord niet serieus nemen. Als wij Gods woord aanpassen aan ons eigen gedrag. Als wij ons woord in willen vullen zoals wij denken dat het ingevuld moet worden. Lieve broeders en zusters, dan komen we niet tot die volheid. In Christus, dan komen we niet tot die volheid die God beloofd heeft. Er staat bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 14, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Zo vaak gebeurt dat toch tegen het woord van God in, dat mensen een ongelijk span vormen. Maar de zegen van de Heere zal er nooit op rusten. Hij kan dan zijn zegen niet geven. Als wij niet gehoorzaam zijn zoals God dat bedoelt, kan hij zijn zegen niet geven. Gierigheid, helaas komt het ook onder christenen voort. Gierigheid. De schrift is daar zo helder over. Dat je moet geven. Lucas 6 vers 38. En dan krijg je van de Heer een goede, geschudde, gedrukt, een volle maat. Maar als u alles wilt houden voor uzelf. Dat kan ook geestelijk zo zijn. Je kunt een heel mooi woord krijgen van de Heer. Je kunt geweldig bemoedigd zijn. Maar vaak moet je dat delen ook met anderen. Het kan soms voor uzelf zijn. Maar vaak moet je dat delen. Dan moet je uitdelen. Dan moet je doorgeven aan anderen. En dan moet je ook niet denken, nou ik praat er voorlopig niet over, dan kan ik er binnenkort eens een keer lekker over preken. Nee, als de Heer dat zo leidt door zijn Heilige Geest, dan moet u dat delen. En dan kun je er misschien later ook nog een keer over preken. Gierigheid. Maar wij kennen Filippenzen 4 vers 19 allemaal zo'n beetje uit ons hoofd. Je hoort die ook heel vaak citeren. Maar ook daar staat een voorwaarde. Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Ja, dat is toch geweldig jongens. He, voor het tijdelijke, voor het materiële, voor alle dingen. God zal in alles voorzien. Maar als u dat stuk leest gaat het er eerst over dat Paulus vertelt wat ze als het ware geofferd hebben. Ze hebben gezaaid, ze hebben geofferd en dan zullen ze ook oogsten. Dat zijn ook de wetten gewoon toch in de natuur. Vanmorgen ging het over de handvol koren. Als u de handvol koren, als u daar brood van bakt, dan is het op. Maar als u dat in de grond gaat zaaien, als u dat als het ware in de grond gaat toevertrouwen, dan gaat dat als het ware oogst voortbrengen. Ik hoorde de Jelle gisteren aardbeienplantjes gezet heeft. Nou, die vertrouwt hij toe onder de grond, dan kan hij later vrucht van krijgen. Hij had er ook soep van kunnen koken, dan zijn ze weg. Dan is het klaar. Dus wij moeten investeren, lieve broeders, zusters. En dat is ook hier, we gaan dat vanmorgen allemaal niet lezen, maar lees het maar thuis staan, misschien weet u het uit uw hoofd. Altijd gaat het erom. En God is bemacht om u alle genade te geven. Maar u moet wel eerst geven wat u zelf hebt. God is bemacht om u financieel te zegenen, maar u moet wel eerst zorgen dat u de Heere geeft wat u zelf kunt missen. Denk maar aan dat ene pennetje van de weduwe. Het gaat niet om grote bedragen, maar het gaat over ons hart. En de schrift gaat zo ver, dat hij zegt dat wij met de gierigheid zelfs niet om moeten gaan. Dat is wat. Met de gierigheid moeten we zelfs niet omgaan. Laten we dan hart openen voor de Heer. En soms moeten we ook onze portemonnee openen voor de Heer. Laten we dat dan doen. Laten we altijd aan de Heer vragen. Heer, is er ergens een belemmering voor de verhoring van mijn gebeden? En laten we dan vooral denken waar we mee begonnen. Dat er een leving moet komen voor de eer van de Heer. Maar ook voor ons land. Dat we niet nog verder af zullen glijden. Maar dat we de gemeente van Christus krachtig zal zijn. Dat er liefde zal zijn. De kracht des Heren. En dat de zondaren tot geloof zullen komen. En ik ontmoet ook veel broeders, lieve broeders. Weten alles van de eindtijd, van de opname. Die geloven niet meer dat er een leving komt. Maar ik geloof niet dat de Heer tegen ons gezegd heeft, bid niet meer. En bid niet meer voor herleving. Ik denk dat we dat juist wel moeten doen. En laten we dan ook bidden dat ook meerdere broeders en zussen daar geloof voor zullen krijgen. Dat het gebed vermenigvuldigd wordt. Dat we krachtiger zullen worden en dat we sterker zullen worden. En dat we ons leven daar ook voor zullen geven. Amen, laten we bidden. Heer, wij zijn u zo dankbaar voor u, wie u bent. En Heer Jezus, we weten denk ik allemaal dat ons, dat oude leven, dat leven van de mensen, van het vlees en van de natuur, zo ver afstaat, Heer Jezus, van het leven van u. En daarom zijn we zo dankbaar, Vader, dat we met Christus gestorven zijn. En we met hem begraven zijn en met hem zijn opgewekt. En Heer, dat we nu ook met hem mogen leven in die hemelse gewesten, Vader, in Christus Jezus, onze Heer. En Heer, wilt u ons helpen dat we ons voortdurend, Heer, toetsen aan het woord van God. En dat we elke vorm van zelfleven ook in de dood zullen overgeven, Heer. Dat u ons daar volkomen van zal verlossen. En dat we volkomen gelijkvormig worden aan het beeld van uw Zoon, Vader. Dat we leren bidden zoals het behoort, met zuivere motieven. Heer, vanuit een rein hart, in de volle zekerheid van het geloof. Vader, opdat u onze gebeden kunt verhoren, Heer. Zodat uw naam geheiligd wordt, uw koninkrijk gebouwd en de wereld gered. In Jezus' naam. Amen.